Trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 106, het derde en het 25e vers. Tweede boek van de Bijbel, genaamd Exodus, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Ik noem u Exodus 5. En daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: alzo zegt de Heere, de God Israël, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houde in de woestijn. Maar Farao zeide: wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzaam me zoude om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en zal ook Israël niet laten trekken. Zij dan zeide: de God der Hebreeën is ons ontmoet. Zo laat ons nog heen trekken de weg van 3 dagen in de woestijn en de Heere onze God offeren, dat hij ons niet overkomen met pestilentie of met het zwaard. Toen zeiden de koning van Egypte tot hen en Mozes en Aaron: waarom trekt gij het volk af van haar werken? Gaat heen tot uw lasten. Voort zei de Farao: ziet, het volk des lands is al reden te veel, en zult gij lieden haar doen rusten van haar lasten? Daarom beval Farao in dezelfde dagen de aandrijvers onder het volk en dezelfde ambtlieden zeggende: ge zult voortaan deze lieden geen stroom meer geven tot het maken der tichelstenen, als gisteren en eergisteren. Laat ze zelf heen gaan en stro voor haarzelf verzamelen. En het getal der tichelstenen die ze gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij haar opleggen. ge zult daarvan niet verminderen, want ze gaan ledig. Daarom roepen ze zeggende, laat ons gaan, laat ons onze God offeren. Men verzware de dienst over deze mannen, dat zij daaraan te doen hebben en haar niet vergaven op leugenachtige woorden. Toen gingen de aandrijvers des volks en haar ambtlieden uit en spraken tot het volk, zeggende, zo zegt Farao, ik zal u lieden geen stro geven. Gaat gij zelf heen, haalt uw stro waar gij het vindt, doch van uw dienst zal niet verminderd worden. Toen verstrooide zich het volk in het ganse land van Egypte, dat het stoppelen verzamelde voor stro. En de aandrijvers drongen aan, zeggende, volleindigt uw werken, elk dag werk op zijn dag, gelijk toen er stro was. En de ambtlieden der kinderen Israël, die Farao's aandrijvers over hen gesteld hadden, werden geslagen. En men zeide, waarom hebt gij lieden u gezette werk niet volleindigd in het maken van de tichelstenen gelijk tevoren, als ook gisteren en heden? Derhalve gingen de ambtlieden der kinderen Israël en schreeuwden tot Farao, zeggende, waarom doet gij uw knechten al zo? Uw knechten wordt geen stro gegeven. En ze zeggen tot ons, maak de tichelstenen. En ziet uw knechten worden geslagen, tot de schuld is uw volks. Hij dan zeide, gij lieden gaat ledig, ledig gaat gij. Daarom zegt ge, laat ons gaan, laat onze heren offeren. Zo gaat u heen, arbeid. Doch stro zal u niet gegeven worden. Evenwel zult gij het getal der tichelstenen leveren. Toen zagen de ambtlieden der kinderen Israël dat het kwalijk met haar stond. Terwijl men zeide, gij zult niet minderen van uw tichelstenen van het dagwerk op zijn dag. En zij ontmoetten Mozes en Aaron, die tegen haar over stonden toen zij van Farao uitgingen. En zeiden tot hen, de Heere zie op u en richte het, terwijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in haar handen om ons te doden. Toen keerde Mozes wederom tot de Heere en zei, de Heere, waarom hebt ge deze volken kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En gij hebt uw volk geenszins verlost. Toen zeide de Heere tot Mozes, nu zult ge zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij ze laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij ze uit zijn land drijven. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heere, trouwe God, wij mogen als uw gemeente aan deze plaats voor uw aangezicht komen. En we naderen tot u op deze gedenkdag om een zegen te vragen over de prediking van uw woord. Heere, dat hebben we nodig, want hoe zullen wij, die verduisterd zijn in ons verstand, die vervreemd zijn van het leven Gods, die van nature u niet kennen, uw wegen volgen, als u ons niet verlicht en als u ons niet bij de hand vat. En als u ons niet meeneemt op het pad des levens. Daarom leggen wij onze handen in uw hand en bidden van u. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. En wees gij onze vastgeleide op het smalle pad. Laat uw werk aan uw knechten blijken. Laat uw zegen over ons zijn. Wij gedenken op deze dag dat gij voor meer dan 4,5 eeuw ook in ons vaderland het licht van uw genadige evangelie hebt laten schijnen in de duisternis van de Roomse afgoderij en beeldendienst. In de angst van het leven der mensen die God niet kende, omdat de leidslieden des volks blinde leidslieden waren. O God, u hebt ons opgezocht en u hebt ons het heerlijke evangelie verkondigd, ter geslacht na geslacht.
heeft geleefd bij het woord uwer genade. Ge hebt aan onze vaderen en voorvaderen uw trouw bevestigd, zodat onze dode akkers nog getuigen zijn van de wonderen van uw genade, waar het gebeente rust van zoveel die de goede strijd gestreden en die de loop hebben geëindigd en die de kroon der rechtvaardigheid uit uw hand hebben ontvangen. O Heere, leer ons dat zien en waarderen. Leer ons daar ootmoedig en dankbaar onder worden. We zijn toch niet anders en niet beter dan die miljoenen mensen die nooit van u gehoord hebben, die geslacht na geslacht geleefd hebben in de nacht van het heidendom, die nooit tot de zaligmakende kennis der verlossing in Christus gekomen zijn. Heer, ook in de dagen waarin wij leven, is er veel dat de toets van uw woord niet doorstaan kan. Is er ook veel om- en bijgeloof uw gemeenten binnengeslopen. Wordt ook van alle kanten uw erfdeel bestreden. En de macht van de antichrist wordt geweldig over ons. Het beest uit de afgrond en het beest uit de aarde met de lamshoornen spant samen om de kudde van Jezus Christus van haar vaste fundamenten verstoten. En het christendom in onze dagen is teruggeworpen op zijn laatste bolwerk. O God, laat ons niet verloren gaan. Houd niet op aan uw kerk in ons vaderland en in deze wereld in gunstige denken. Het is toch uw gemeente. U hebt toch beloofd, Heer Jezus. Ziet, ik ben met u lieden. Al de dagen, ook de dagen dat we het niet zien. Dat het lijkt alsof u van ons weggegaan zijt. Dat we ons zo eenzaam gevoelen. En zo verlaten en zo werelds. En zo beklemd en zo aan duizend banden gebonden. Dat we niet leven in de vrijheid der kinderen Gods. Dat uw dienst geen feest voor ons is. Dat niemand van ons in de dag van Jezus Christus zou schijnen achtergebleven te zijn. Maar dat we alle mochten komen tot de kennis der waarheid. Zegen daartoe uw woord. En hoor ons gebed, Vader. Van alle barmhartigheid ons aanschouwende. In het offer van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Onze dierbare borg en zaligmaker. Die aan uw rechterhand gezeten. Voor zondaren bidt. Amen. Wij zingen Psalm 124.
in het woord van God, het welke u vanavond willen prediken, naar de gelegenheid van de tijd. We hebben immers vandaag hervormingsdag. Staat in Exodus 5, het eerste vers. Daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: alzo zegt de Heere, de God Israël, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houden in de woestijn. Ik wil vanavond spreken over de kerkhervorming. De oorzaak en het doel daarvan. Het is meer dan 4,5 eeuw geleden dat God een mens van gelijke beweging als wij met zijn Heilige Geest heeft begiftigd en zijn hart heeft aangestoken aan de liefde van Christus, zodat hij niets anders meer kon dan in zijn hele leven dat beleiden en dat doen wat hij met die enkele woorden, toen hij stond voor de grote en de machtige der aarde, gesproken heeft. Zijn onsterfelijke woorden: hier sta ik, ik kan niet anders, God help mij. Als u een blik in de kranten geslagen hebt, die week die voorbij gegaan is, dan hebt u de meest uiteenlopende meningen over de reformatie kunnen lezen, tot in het, ik weet er geen ander woord voor, tot in het misselijke toe. Als u las wat er, ik geloof gisteren in de Rotterdammer stond, over het onderscheid tussen het protestantisme en het katholicisme, als dan de hele kerkhervorming gebagatelliseerd wordt en het zo wordt voorgesteld alsof het voortgekomen is uit wanbegrip, uit onverdraagzaamheid, uit de twist over allerlei futiliteiten, dan vraag je je toch met een bedroefd hart af: hebben daar nu tienduizenden mensen, ook in ons vaderland, de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, hun leven voor gegeven? Zou dat echt geweest zijn uit onverdraagzaamheid, uit wanbegrip? Zou dat geweest zijn uit twist over allerlei dingen die de moeite niet waard zijn om over te twisten? Nee, dit geloven we nooit. Als vrouwen zich beroofd zagen van hun mannen en als kinderen hun ouders zagen heen gaan naar de brandstapel en als zoveel slachtschapen van Christus vrij konden komen door één kus op de crucifix, maar zich eer ze zich bogen voor het antichristelijk Rome aan de brandstaak in vlammen lieten opgaan, dan geloven we niet. Dan geloven we nooit, dan zullen we nimmer aanvaarden dat dit alles geschied is uit een geest van wanbegrip en onverdraagzaamheid. Dit is een schandelijke verdraaiing van de feiten, een leugenachtige weergave van de geschiedenis. Het is geschiedkundig zelfs een lachertje. Het is een blamage voor iemand die dit durft te schrijven. De blote feiten zouden iemand tot een andere conclusie moeten openen. Wij weten beter. Wij weten dat de strijd niet ging tussen broeders van hetzelfde huis, tussen christenen uit de Roomse kerk en christenen als volgelingen van Luther en Calvijn. Wij weten dat de strijd ging tussen de kerk van Jezus Christus en het rijk van de antichrist. Al droeg het rijk van de antichrist al lamshoornen, die had ook het beest uit de aarde, de hoornen van het lam, maar het was een antichristelijk Rome, een antichristelijk beest. Niet alsof in die dagen de ware kerk van Christus niet in de kerk van Rome te vinden was, o zeker. Daar waren er ook toen die door den geest Gods levend gemaakt verwachtte naar de verlossing van de dienstbaarheid door de verlichting van de Heilige Geest. Er waren reeds eeuwen voor Luther en Calvijn mannen geweest die blijk gegeven hebben innerlijk gebroken te hebben met het Roomse stelsel, die teruggekeerd zijn naar de eenvoudigheid van het woord van God en die geleefd hebben uit de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Maar het waren altijd maar enkeling. De kerk als kerk lag aan 1000 banden gebonden en bloedde uit 1000 wonden. En de glans die de kerk, de Roomse kerk, naar buiten openbaarde, was niet de weerspiegeling van de innerlijke vrede en het leven met God, maar het was slechts schijn. Het was de buitenkant. Het was zoals Jezus gezegd had tot de fariseeën en de schriftgeleerden: van buiten is alles in orde. Van buiten is het mooi, maar van binnen is het vol stinkend vergif, vol dorre doodsbeenderen. Een van de reformatoren heeft geschreven: het was zo erg dat alles in de hemel en op de aarde voor geld te koop was. En een ander schreef: waar de duivel zich voor schaamt, dat doet de monnik. Het woord van God was zoek. Dat beseffen wij niet, wat dat betekent. Zouden we een poosje in Rusland moeten zijn, of in sommige landen in Afrika of in China of zo, dan zou je weer begrijpen wat het betekent als je een Bijbel hebt. Wij hebben Bijbels, soms 10 in één huis. En daarom waarderen we het vaak zo weinig. Maar in de dagen die aan de reformatie voorafgingen, was het volk vervreemd van het woord van God. Hier en daar waren er nog wat gedeelten van de Bijbel te koop, maar voor grote prijs. Het gewone volk had de Bijbel niet. Was onderworpen aan hetgeen de bisschoppen, de priesters en de zogenaamde geestelijke leerden. En dat was niet veel anders dan angst. Angst zoals de heidenen angst hebben voor hun goden. Oh zeker, alle mensen gingen naar de kerk. Veel meer nog dan tegenwoordig. Alle mensen leefden onder een bepaald godsbegrip. Veel meer nog dan tegenwoordig. Maar het was niet de kennis Gods in Jezus Christus. Het was een puur heidense vrezen voor God, voor een God die men niet kende, maar die men toch dienen moest, anders zou men door die God gestraft worden. De Roomse kerk had allerlei systemen uitgevonden om de harten van de mensen in de klem, in de ban van deze angst te houden. Het bracht de paus en de hele geestelijkheid geen klein gewin toe. Dat was dan ook de spits van het verderf. Die Saul, die Luther niet langer kon verdragen, wanneer hij in zijn onmiddellijke omgeving bemerkte dat de aflaatkramers antigoddelijke en onschriftuurlijke praktijken erop nahielden. Toen is er uitgekomen wat erin was, wat God in hem werkte. En toen zijn de hervormers aan het reformeren gegaan. Niet zoals vaak gezegd is, dat Luther ten diepste maar een botte, zinnelijke figuur was, die het op een huwelijk aangelegd had en die daarom met de kerk gebroken heeft. En dat Calvijn maar een eergierig mannetje was, die zoveel tumult in de kerk geschopt en gemaakt heeft, opdat zijn haan maar koning zou kraaien. Zelfs de eerlijke geschiedschrijvers onder de Roomse moeten van dat wel eer Roomse standpunt terugkomen. En kunnen het niet ontkennen dat Luther met zijn eigen tijdse leven een eerbaar huisvader geweest is, die geen enkele reden gegeven heeft om hem met zulk een schim te bejegenen. En dat Calvijn zijn leven verteerd heeft in de dienst van God, dat hij gans geen eerzuchtig man was, dat hij veel eer, wat zijn karakter betreft, een teruggetrokken en een stil man was, die nooit op de voorgrond drong uit zichzelf, maar zij en alle anderen werden gedreven door de geest des Heren. De geest des Heren heeft van die mannen reformatoren gemaakt. En dat zegt ook iets voor onze tijd. Want anders dan zeggen we zo vlug, ja, mocht er nog eens een Luther opstaan. En mocht er nog eens een Calvijn komen. En mochten er in onze dagen nog eens reformatoren zijn. Maar kijk, omdat er geen mensen meer zijn met spirit. Omdat er geen mensen meer zijn die iets durven. Omdat we in een tijd leven dat de kerk op de stoep staat bij de wereld met de pet onder de arm. En vraagt of alsjeblieft mee mag doen. Daarom is alles zo verwaterd en verdund. Geliefde, bedenk dan dat Luther en Calvijn en Zwingli en al de andere grote christenen die gewerkt hebben aan de reformatie mensen waren van gelijke bewegingen. Dat schijnt. Luther is reformator geworden op zijn knieën. In de worsteling voor zijn God. Toen God hem aangezien had in het woord zijn waarheid. En hij voor God niet bestaan kon. Toen heeft hij gekropen in de donkere nachten van zijn leven. Heeft hij zich verloren gevoeld voor God en voor de mens. Heeft hij geweend en heeft hij gebeden en heeft hij boete gedaan voor God. Als een ellendig is hij naar Rome gegaan om vrede te krijgen voor zijn gematelde ziel. Nee, als je hem zo ziet kruipen en worstelen en buigen voor God, dan zie je niets van die sterkte. Dan zie je niets van die grote man die straks alleen staat tegenover de koningen en de keizers van deze wereld. En die zegt, hier sta ik. Ja, dat mocht. Dat kon. Nadat hij gebogen had en nadat hij klein geweest was en nadat hij zijn leven verloren was en nadat hij die gevonden had die de koning van de kerk is en toen is hij opgestaan in de kracht des Heeren. Geliefden, zulke een reformatie hebben ook wij nodig nu de kerk verwereldlijkt steeds meer. Nu niet alleen de aanslagen van buiten komen, maar nog veel fellere aanslagen van binnenuit. Nu de kerk geen raad weet om zich in de gunst van de wereld een plaatsje te verzekeren om mee te mogen doen aan de verheffing van de mens. In deze tijd, nu men alleen maar spreekt van verdraagzaamheid en van begrip. En van geduld. In deze tijd waarin men de heilige waarheden met een excuus als twijfelachtige zaken voortbrengt. Zo in de zin van, ja, neem me niet kwalijk. Ik ben van de gereformeerde gemeente, maar je moet het me maar niet kwalijk nemen. We zijn een beetje achterlijk groepje. Maar u kunt het ook wel bij het rechte eind hebben, want we geloven echt niet dat we de waarheid in pacht hebben, hoor. Maar laten we samen nu eens gaan zoeken, misschien krijgen we dan nog wel eens een licht in de waarheid, zo, hè? Zo presenteert zich tegenwoordig op vele plaatsen de kerk aan de wereld belachelijk, bespottelijk, krachteloos, walgelijk in de ogen van God en van de mensen. Zo mogen we niet spreken, zo behoeven we niet te spreken. Wij behoeven ons niet aan te dienen in deze wereld als mensen die zeggen, ja, ik geloof dat het zo is, maar jij kan ook gelijk hebben. We hebben het woord van God. En het is geen hoogmoed wanneer een drenkeling zich vastklemt aan de rots. Het is geen hoogmoed wanneer ik met mijn verloren leven, met mijn bezwijkend hart, me verlaat op de mogendheden van de Heere Heere. Zo heeft Mozes het gedaan. Koos vanavond deze tekst. We hebben een reformatie nodig. Naar het model, naar het voorbeeld van de reformatie die hier getekend is. En die de Heere als een type, meer als een profetie van de reformatie van alle tijden ons heeft laten optekenen in dit woord van onze tekst. Telkens zegt de Heer aan zijn volk, denk, ik ben die God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitleidde. En elke zondagmorgen klinkt de stem van de Heere over de samengekomen schaar ook in dit Godshuis. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt.
De Heer heeft het altijd nog als een profetie van de verlossing van zijn gemeente door alle eeuwen heen als een kerk gegeven. En ook wij mogen die vaak zo uitgesleten woorden weer opnieuw van de Heer horen. De Heer heeft zijn volk verlost, staat er. Hij heeft Mozes en Aaron naar Farao gezonden. En die stonden daar, moet u eens indenken, in de tijd dat de piramide verrezen in Egypteland. Dat de Egyptenaren machtige goden dienden, die het volk en het land groot maakten en rijk maakten. Daar komen daar twee mensjes af. Mozes, 40 jaar heeft hij achter de schapen van zijn schoonvader in de woestijn verkeerd. Och, zeker vroeger heeft hij een prachtige opleiding gehad. Hij is onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren, maar het is al 40 jaar geleden. 40 jaar heeft de zon zijn huid gebruind en verbrand. 40 jaar heeft hij in het stof van de woestijn rondgezworven. En dan komt hij samen met zijn broeder Aaron, die zal er wel niet veel anders uitgezien hebben, die was nog 3 jaar oud. 80 en 83 jaar waren ze oud, al was dan hun kracht niet vergaan, al was hun oog niet verdonkerd. Maar het waren toch mensen die al 80 en 83 jaar oud waren. En daar staan ze voor die schitterende troon van Farao. Daar staan ze in hun volle lengte. Daar staan ze met het naaste woord van God. Daar buigen ze niet. En daar zeggen ze niet tegen Farao: meneer, neem me niet kwalijk. U bent een groot en een machtig vorst. En wij hebben niks. We zijn maar arme schaapherders. We zijn maar nakomers van een volk dat u dienstbaar is om uw oorlogsteden te vergroten. Nee, ze staan daar in de kracht en de mogendheden van de Heere hier. Hoe durven? Zijn dat zulke helden? Zulke krachtpasters? Ganselijk niet. Ach, als God Mozes opzoekt, dan lijkt het hem meer op een hoopje ellende wat daar kronkelt in zijn onwaardigheid en in zijn onwilligheid aan de voeten van God. Als een held, dan lijkt hij meer op een man die verzaagd is op een blodaard, dan dat hij het beeld van een reformator vertoont. Hoe is hij dan zo geworden? Hoe durft hij dan toch? Is hij dan niet bang voor zijn leven? Weet hij dan niet dat een leven meer of min voor Farao niet telt? Geliefden, God is Mozes en Aaron verschenen. En de genade van God heeft van deze mensen helden gemaakt. Ooit is waar, ze hebben veel tegengesproken, vooral Mozes. Als je dan die hoofdstukken leest, dan zeg je: Mozes, hoe durf je? Ja, dan zeg je: o God, wat bent u goed. Elke keer weer opnieuw, dan zegt Mozes: Heere, ik doe het niet hoor, en ik kan het echt niet. En als de Heere dan telkens weer opnieuw zegt: ja, maar Mozes, ik heb toch de mens de mond gemaakt, en ik zal zorgen dat je straks kan spreken wat mij wel behaaglijk is. En als hij dan nog niet durft, dan zegt hij: ik heb je broer Aaron gegeven, die zal je ontmoeten. Dan kun je samen naar Farao. En dan weet Mozes niks meer op te noemen, dan zegt hij: nou Heere, zend dan maar door de hand van die gezende zult. Met andere woorden: Heere, wie je neemt, dat laat mij koud, maar neemt mij toch alsjeblieft niet. Toch eigenlijk onbeschaamd om zo tegen God te spreken. Maar God, die verstoot Mozes om zijn bangheid niet, maar hij versterkt hem door het woord van zijn genade. En dan wordt Mozes een held in de kracht van de Heere Heere en door de geest van God aangevuurd. En geliefden, zo maakt God alle eeuwen door reformatoren, ook in het jaar anno domino 1971. Dat mag u van God bidden en dat mag u van God verwachten, want hij is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En als God met zijn geest je ziel doorgloeit, en als hij met zijn woord alle weerstand in je leven breekt,
dan wil je ook een hervormer in je huis en in de maatschappij en in de kerk. Dan heb je niets anders te doen en dan begeer je niet meer dan het woord van God te spreken. Mozes, hij heeft toch al wat bezwaren, heb ik straks gezegd. Ook bezwaren ten opzichte van zijn volk. Hij zegt, Heere, als ik nu bij uw volk kom, bij het volk van Israël, en ik spreek daar uw woord, en ze vragen, wie is die God die u gezonden heeft? Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? Hieruit blijkt dat de Israëlieten in Egypteland ook de afgoden gediend hebben. U moet niet de hoge gedachte hebben van dit volk, dat God zich ten erve verkoren had. Want dat God die reformatie, die kerkhervorming bewerkt heeft, dat was waarachtig niet. Vanwege de oprechte gehoorzaamheid van zijn volk. Integendeel, daar staat dat God het gekerm van de kinderen Israëls hoorde. En dat God hun ellende aanzag. Dat God ze kende. En dat God gedacht aan zijn verbond. Daarom en daarom alleen heeft God de kerk, zijn gemeente, zijn Israël uitgeleid. Er staat in Exodus 4. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En daarom komt God om na meer dan 4 eeuwen gevangenschap zijn volk te bezoeken. Al aanvankelijk ging het nog wel, toen Jozef nog leefde. Maar straks komt er een andere farao die Jozef niet gekend heeft. En dan wordt het volk geknecht. Dan wordt de kerk dienstbaar gemaakt aan de wereld. En dan grijpt de wereld naar de bron van het leven. Dan worden de vroedvrouwen door het farao bevel gegeven jonge leven te doden. En als dat niet lukt, dan wordt gans Egypteland gemobiliseerd om de jongetjes van de Israëlieten op te sporen en in de Nijl te werpen. En dan schreeuwt Israël in de benauwdheid. Het is nog niet de schreeuw der boetvaardigen. Het is nog niet de schreeuw van de mensen die uitroepen, we hebben God op het hoogst misdaan. En het heen van het heil vooraf gegaan, wij en onze vaderen tevens. Maar dan staat er zo, God hoorde het gekerm. En God zag hun ellende aan. En God kende hen. En hij gedacht aan zijn verbond. O, daar moeten we het van hebben. En daar mag de kerk het van verwachten. We zijn niet beter dan Israël. En we zijn niet anders dan de heiden. Als we op verlossing hopen, op bekering, op hervorming, op reformatie voor mij, voor mijn kinderen, voor mijn gezin, voor de gemeente God, voor u, dan is dat niet omdat we beter zijn dan de mensen die naast ons wonen en nooit in de kerk komen. Dan is dat alleen maar omdat God van ons zegt, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En waarom dat God dat doet, dat weet ik ook niet. Dat zal ik in der eeuwen eeuwigheid niet weten. Daar zal ik eeuwig van zingen. Van dat welbehagen God dat hij naar me omgezien heeft als naar zijn eerstgeborene. Waarom? De diepste geheimen daarvan liggen in het welbehagen God. En die geheimen die heeft hij voor mij zichtbaar gemaakt in de zoon van zijn liefde. Jezus Christus in het offer van Golgotha. Daarom zal ik die God eeuwig loven. Maar de diepte van het geheim, dat kent God alleen. Ik zal alleen zingen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zo was het met Israël. Zo is het nog met Gods kerk. En nu. Nu vraagt u misschien. Maar als Israël dan Gods zoon was. God eerst geboren is. Waarom heeft de Heere Israël dan meer dan 400 jaren in het diensthuis laten creperen? En waarom gaat dan de kerk straks naar Babel? En waarom heeft de kerk dan de ganse tijd van de donkere middeleeuwen geleefd in de macht van het antichristelijk Rome, dat zich steeds meer ontwikkeld heeft als het rijk van de antichrist? En u gaat nog verder. U zegt, en waarom verkeren we dan vandaag als gemeente van Jezus Christus in zulke erbarmelijke situatie? Waarom dan zo'n verstrooidheid en zo'n verscheurdheid en zo'n verdeeldheid en zo'n verwatering? Waarom dan? O God, waarom dan? Als ik dan uw zoon ben, uw eerstgeborene, als u dan met ons een eeuwig verbond en genade hebt opgericht, Heere, waarom dan? Waarom dan? Geliefden, God heeft Israël in Farao's huis gebracht en Juda in Babel gevoerd. En de kerk in de klauw van Rome doen zuchten. En ons overgegeven in de macht van het modernisme en van het materialisme dat de kerk dreigt te verscheuren en te niet te doen. Om onze zonde. Altijd weer opnieuw. Om onze zonde. Ach, het is zulk een korte tijd in ons leven, het leven van de kerk, dat we waarlijk leven als het paard van Gods majesteit in de strijd, als een lichtend licht. En dat is vaak de tijd onder druk, onder kommer, onder zorg, onder moeite. David heeft eens gezegd, door u verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. En dat moeten we allemaal zeggen, wanneer we tot Gods kinderen mogen behoren. Het is waar, de zegeningen kunnen ons soms ook verbreken en ons hartelijk aan God verbinden. Maar ik moet het toch bekennen dat het meer dan dat de zegeningen mijn hart verbreken zijn, de kastijdingen Gods helaas, die me telkens en telkens weer op God terugwerpen, zodat al mijn steunsels ontnomen worden en ik nergens heen vluchten kan dan alleen tot hem. Ik mijn ogen naar het gebergte heen sla om een hulp alleen van hem te verwachten. Helaas, helaas, zolang we in deze wereld zijn, moeten we leren God te dienen onder het kruis. Zo is het geweest in de dagen van Mozes en in de dagen van Luther en in onze dagen. Maar al is het aan mij dat het schijnt alsof Egypteland het begenadigde land is en de Egyptenaren de kinderen van God zijn. Het is maar schijn. Het is maar schijn. Al is het ook in deze tijd dat de triomfen van de machten der boze vele zijn. En de kerk aan alle kanten wordt ingekort. En Jacob dun geworden is. En de afval groot is. Ook onder God. En de vormen dienst meer en meer waarachtig erfdeel Gods benauwd. Is het toch maar schijn als de wereld denkt dat ze God aan hun kant hebben. Nee, geliefde, de Heer is aan de kant van zijn volk. En daarom zal hij zorgen dat zijn volk aan zijn kant komt. Door de weg van de reformatie. Dat heeft hij toen gedaan. En dat doet hij nog. En dan zie je daar Mozes en Aaron staan. Zegt. Enkel mij met het woord van God. Want Mozes had gevraagd, wat moet ik dan zeggen? En dan zegt God, dan zeg je maar tegen dat volk en straks ook tegen Farao, als ze naar mijn naam vragen, dan zeg je maar, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is mijn naam. Als Mozes daar straks komt en de kinderen Israël vragen, wie heeft u gezonden? Van wie weet je dat? Dan zegt Mozes, de ik zal zijn heeft mij tot uw lieden gezonden. Dat zegt ons niet veel. Als een mens zou zeggen, je moet maar zeggen, de ik ben die ik ben, heeft mij tot u gezonden. Daar weten we niks mee. Maar wanneer het uit de mond des Heeren gaat, wanneer de Heer het spreekt, dan krijgt dat een heel andere inhoud. Als de Heer tegen Mozes zegt, ik ben die ik ben,
Ik ben de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Dan openbaart de Heere zich daar voor het eerst aan zijn volk, aan Mozes en straks aan het volk van Egypte, als de God van de geslachten, als de God van het verbond, die al heeft die 400 jaren schijnbaar niet naar zijn volk omgekeken, zijn volk in zijn handpalmen gegraveerd heeft. O, dat moest Israël verstaan. Dat God zal zijn die hij zijn zal. De ik ben die ik ben. Maar dat zal Farao ook weten. Want Israël is mijn zoon. Mijn eerstgeboren. Zegt de Heer. Moet u eens indenken. Dat is de boodschap die de kerk had in die dag. In de tijd van de reformatie. Maar ook in deze tijd. En voor die boodschap moeten we ons niet schamen. Welke goden de moderne theologie zich ook voorstelt, is belachelijk, is bespottelijk. Notabene de remonstranten willen een godsdienst zonder God. Ja, we willen verharden in de leer van Jezus Christus. Welke Jezus Christus? Niet mijn Jezus Christus. Niet de Christus van de Bijbel. Beslist niet. Daar wil men niets van weten. Die met zijn bloed betaald heeft voor al onze ongerechtigheid. Die zijn toorn God gestild heeft in zijn eigen bloed. Die zijn schapen lief gehad heeft tot in de dood. Dat is de Christus van de schrift. Maar daar wil juist de remonstrant niet aan. Wat blijft er dan voor een godsbegrip en voor een godsgedachte over? Wij hebben de taak, maar ook het voorrecht, om in deze dagen te zeggen. De Heere, de ik zal zijn, die ik zijn zal, die heeft me tot u gezocht. En daar hoeven we ons niet voor te schamen. Waarachtig niet, want hij is de eeuwige God. Bij hem is geen verandering en bij hem is geen schaduw van omkeer. Dan doen we het nog steeds met dat oude, nooit versleten boek. Dan doen we het nog steeds met het naaste woord van God, van Genesis tot Openbaring. En dan leggen we nog steeds onze gedachten waar we niet begrijpen kunnen onder de gehoorzaamheid van onze Heer Jezus Christus. En dan willen we datgene wat God ons hier niet ontcijfert gaan aan God overlaten. En we hebben goede hoop dat als we straks onze voeten in het beloofde land zullen zetten. En aan vader dit zullen aanzitten hij ons de raad, de laatste raadselen van zijn liefde hartelijk verklaren zal. En we hebben geduld van God gekregen om tot die dag te wachten. We mogen ook in deze tijd staan. En jongens en meisjes, dat moet u ook doen. U moet je niet schamen voor heel die moderne theologie. Het is een luchtballon. Straks komt er een andere theoloog en hij prikt in de stellingen die vorige theologen gemaakt hebben. Er blijft niets anders over. Nog minder dan de rest van een zeebel. Het biedt ook niemand waarachtige vrede. Het is geen reformatie, maar het is revolutie. U weet toch wel het verschil tussen de reformatie en tussen de revolutie. Ze roepen allebei om verlossing, om uitleiding. Ze zeggen allebei, laat de mensen trekken. Maar het komt van een verschillende achtergrond en het leidt tot een verschillend doel. De reformatie zegt, alzo zegt de Heere. Maar de revolutie zegt, alzo zeg ik, de mens. De reformatie zegt, laat mijn volk trekken, opdat het mij dienen. En de revolutie zegt, maak de mens vrij, opdat hij zichzelf kan dienen. En nou, dan ziet u de gevolgen daarvan. Mozes zegt tegen Farao, laat mijn volk trekken. Alzo zegt de Heere. Opdat het mij een feest houden in de woestijn. In het achtste hoofdstuk staat. Opdat het mij dienen. En de revolutie. Ook die revolutie die in de kerken gepredikt wordt. Door theologen die zich denken en wanen theologen van professie te zijn. Verkuil en consort. De mannen van de revolutie. Die zeggen laat de kerk. Laat mijn volk trekken. Opdat ze hun eigen wil kunnen doen. Kijk maar. Hoe ze denken over het abortusvraagstuk. Kijk maar hoe dat ze denken over het vraagstuk van huwelijk en echtscheiding. Kijk maar
hoe dat ze denken over de hele gezagscrisis waarin wij gekomen zijn. Kijk maar hoe dat ze denken over de allergoddeloosste en smerigste praktijken, over de verlording van de mens als beesten op seksueel, sociaal, maatschappelijk gebied. Kijk maar. Kijk maar hoe mild deze apostelen van de revolutie zijn. Nooit zal je ze horen zeggen, al zo zegt de Heer. Maar het is alleen maar, al zo zegt de mens. Je moet verdraagzaam zijn. Je moet begrip hebben. Je moet begrijpen dat een homoseksueel zo is. Dat is nu eenmaal een speling der natuur. Heeft eenmaal een oude Duitse ongeloofsprofeet gezegd. En het wordt hem een eeuw later nog hard nageschreven. Door de nauw zich noemende theoloog. Dat is geen reformatie. Dat werkt de bevrijding van de mens niet. Dat brengt ons steeds dieper in onze ellende. O, geloof u toch niet. Jongens en meisjes, betrek toch de wacht. Bij de oude waarheid. Kom, laat het nou vanavond eens geen afgezaagde term zijn. Ik bedoel het hardgrondig. Ik bedoel het eerlijk. Zonder je op te schepen met wat onbruikbare begrippen. Betrek ze wacht toch bij het woord van God. Fundeer je toch in de waarheid. In plaats van al die ongeloofstheorieën te horen. En je jonge hart is er zo vatbaar voor. Om er ook naar te luisteren. En ze, al is het dan maar ten dele gelijk te geven. Oefen je toch in de verborgenheid van de godzaligheid. Leer toch wat het wil zeggen. Ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heeft uitgeleid. En dan staat ge ook gewapend in deze tijd. Dan wordt ge niet verschrikt door alle valse leuzen. Dan word je niet meegevoerd met allerlei wind van leer. Dan staat je wel alleen. Dan staat je wel bespottelijk. Zo hebben Mozes en Aaron daar ook gestaan, denk ik. Voor die hele macht van Farao met al de grootte der aarde die zijn troon omringen. Daar staan daar een paar arme boerenmannetjes. En die zeggen, zo zegt de Heer. Is het geen wonder dat Farao zegt de Heer? Wees de Heer. Ik ken de Heere niet en ook zal ik het volk niet laten trekken. Het is geen wonder als hij straks tot het volk zegt, wat? Uw God dienen, ledig gaat ge, ledig gaat ge. Ga naar uw werk, geen stro. En er zal geen vermindering toegestaan worden van het aantal tikkelsteen. Werk het u totdat ge erbij neervalt. En Farao schijnt gelijk te krijgen. En zelfs het volk van God geeft de moed op. Ze zeggen tegen Farao, tegen Mozes en tegen Aaron. Ach, hadden jullie toch in de woestijn gebleven. Onze ellende is al maar verzwaard. Want vanaf het ogenblik dat u tot Farao gekomen bent en tot hem te spreken, zijn onze banden vaster geworden. En er zijn zelfs tijden dat reformatoren geen weg meer weten. Er zijn zelfs tijden dat Luther het niet meer weet. Toen hij op de Wartburg zat, kwam hij zo in de macht van de aanvechtingen van de boze, dat hij later zei, ik was meer thuis in de hel dan in de hemel. Dat hij zei, o God, heb ik uw kerk verdorven? Heb ik het dan toch verkeerd gehad? Ben ik dan een scheurmaak? Heb ik dan een ander evangelie gepreekt dan het evangelie van de Heere Jezus Christus? Mozes en Aaron, ze vluchten tot God. En ze zeggen, Heere, kijk toch eens. Kijk toch eens wat er gebeurd is. Farao die haalt de banden aan. En het volk komt steeds dieper en dieper in de macht van Farao weg te zinken. En ook hebt ge uw volk niet verlost, heren. En dat heb u toch beloofd. Hoor deze kreet van de bijna moedeloze Mozes. Maar dan staat God op. Dan staat God op. De ik zal zijn die ik zijn zal. En dan zegt God, en nu zal je zien wat ik aan Farao doen zal. Want ik zal mijn volk door een sterke arm en door een machtige arm verlossen. Dan mogen de wereld met ons spotten. Met ons geloof.
met onze verwachting, met onze hoop op God. Dan mogen de wereld met ons spotten wanneer we staan in deze wereld met het naaste woord van God. Ook de godsdienstige wereld. Die mogen zeggen eigenwijze kwasten dat jullie er zijn. Mensen van de nachtschuit. Ongeletterde en ongeleerde mensen. Hoe kan je nu toch zo stom zijn om doodsimpel op het woord van God te vertrouwen? Hoe kan je zo achterlijk zijn om de machtige bewijzen van de wetenschap aangetoond met verrekijker en reageerbuisje? Hoe kan je zo dom zijn om al deze resultaten van de wetenschap te loochenen en je zonder meer te verlaten op dat muffe boek dat al lang door de feiten achterhaald is dat jullie de Heilige Schrift het woord van God noemen? Die spot is niet nieuw. Onder die spot heeft ook Luther en Calvijn geleden. Onder die spot is ook Mozes en Aaron gekomen. Onder die spot zullen we ook moeten leren leven naarmate de dag van Jezus Christus nadert. Jongens en meisjes. Maar God heeft dan ook nergens gezegd dat we zonder kleerscheuren in de hemel zullen komen. Hij heeft nergens gezegd dat onze weg op rozen zal gaan als we hem zullen volgen. Integendeel, hij heeft gezegd: in de wereld zult ge verdrukking hebben. Hij heeft het ons van tevoren gezegd: als je mijn discipel wil zijn, dan wacht je het kruis. Neem dan je kruis op, dagelijks, en volg mij. Hij heeft het eerlijk gezegd: veel tegenspoeden zijn het deel van de vrome. Dat heeft hij gezegd. Nou, waarom zullen we ons dan vreemd houden als verdrukking over ons komt? Als alleen staan in deze wereld. Waarom zullen we ons dan vreemd houden als onze stem niet gehoord wordt en we op de achterste bank in de rijen van deze wereld zitten? Zal ons dat een reden zijn om ootmoedig om audiëntie te vragen bij de wien? Om kruiperig te knielen aan de voeten van Farao en te zeggen: o Farao, u bent toch zo machtig, mogen we ook een plaatsje hebben hier rondom uw troon? Laf christendom, dat niet vertrouwt op God. Laf christendom, dat zich niet verlaat op de barmhartigheden des Heren hier is. Uw woord, dat kan mij, ofschoon ik alles mis, wel nu laat dat praktijk worden in ons leven. Laat het erop aankomen. Die met ons zijn, die zijn meer dan die tegen ons zijn. Ontsta de sterke held, zegt hij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heeft, Gods één geboren zoon, verwinnaar op de troon. En de zege is hem beschoren, en omdat de zege hem beschoren is, we zijn leden van zijn lichaam. Hij is ons hoofd en wij zijn zijn leden, zullen we delen in zijn zegen, want wij zijn zijn broeders. Zonen van hetzelfde huis. Hij is de erfgenaam en wij zijn mede-erfgenaam. We hebben dezelfde vader en we hopen op hetzelfde heil. Hij als het hoofd is reeds binnengegaan en hij zegt: en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Zullen we niet met Mozes zien op de vergelding des looms en nog een weinig tijd de smaadheid van Christus dragen? Is het ons geen grote vreugde, broeders, om Christus wil smaadheid te lijden? Kom, kerm niet. Kerm niet. Als ge behoort onder het volk, waar de wereld van zegt is Sion, niemand vraagt naar hem. Maar dan wil ik u dit nog wel zeggen. Ge zult niet ten einde toe met ons medestrijden, als datzelfde woord u niet gegrepen heeft. En daarom moet u ernstig onderzoeken of dat woord van de ik zal zijn, die ik zijn zal, dat woord van de almachtige en genadige God uw leven gegrepen heeft, zoals dat woord Luther vast gegrepen heeft. Gradueel mogen het dan verschillen
maar principieel is er geen verschil. Wanneer God een mens bekeert, wanneer God een hart reformeert, wanneer de Heere mij of u hervormt, dan doet hij dat altijd op dezelfde wijze. Dan kijkt God ons vlak in het gezicht. Dan staat God voor ons. Dan laat hij ons de werkelijkheid van zijn zien. En de gevolg daarvan is dat we verschrompelen van die majesteit van God. Het gevolg daarvan is dat we op de aarde neervallen en uitroepen, ik heb God op het hoogst misdaan. En ik ben van het heilspoor afgegaan. O God, waar bent u? Wie bent u? Dat ik u kennen mag. Dat is het gevolg van deze aanraking van God aan ons. Dat we met Luther gaan zoeken naar een genade God. O God, hoe kan ik in uw gunst delen? Hoe kan ik uw vrede verkrijgen? Hoe kan het weer goed worden tussen u en tussen mij? O, laat dat uw levensvraag zijn. Dat is de actuele vraag. Ook van 1971. Laat u niet op een zijspoor leiden. Het is niet de vraag van de medemenselijkheid. Het is niet de vraag van de oplossing en de uitbanning van het broodprobleem of van het oorlogs- of vredesprobleem. Zeker, dat vloeit er allemaal uit voort. Dat is niet de kernvraag. De kernvraag is deze. Dat was de vraag van Adam. Dat was de vraag van Abraham. Dat was de vraag van Mozes. Dat was de vraag van David. Dat was de vraag van Luther. Dat was de vraag van Augustinus. Dat is de vraag van uw hart. Wanneer het wel met u is, hoe vind ik vrede met God? Hoe kom ik weer in een verzoende betrekking met God? O God, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En dat Gods geest dan licht geeft, dat we zien zouden, net als Luther het gezien heeft, dat die weg tot God niet is de weg van de ascese, de weg van de wereldmijding zonder meer, de weg van de boetedoening door mij, de weg van de overootmoediging door mij, de weg van de zondekennis door mij, de weg van de kruisiging van mijn lichaam zonder meer. Oh, ik zeg niet dat dat allemaal geen plaats heeft in de weg van de waarachtige bekering, maar het is mijn gerechtigheid voor God niet. Arme stumpers, daar tobben er ook in onze gemeenten zoveel. Die glorie en die glans van die goddelijke gerechtigheid, waardoor de hervorming een feit geworden is zo verdonkerd, ook in onze gemeenten, zo verdonkerd. Men heeft in de plaats van de theologie van het kruis de naakte gerechtigheid van onze dierbare borg en zaligmaker, een gerechtigheid die uit de bekering voortvloeit. En dan predikt men niet bekering tot God, maar men predikt de bekering. De bekering als gerechtigheid voor God. Maar daar kunt u niet mee voor God verschijnen. Dat maakt geen vrede tussen God en tussen uw ziel. Arme mensen, als u vrede zoekt, zoek het toch daar waar het alleen te vinden is. Daar waar Luther het gevonden heeft. Ja, zegt u, maar Luther heeft toch eerst ook op allerlei verkeerde plaatsen gezocht. Maar daarom moet ik toch niet zeggen dat u het eerst op die verkeerde plaatsen moet zoeken. Lees dat boekje nog eens van Bunyan, De Christenreizen naar de Eeuwigheid. Daar ziet u dat als christen onder zijn pak gebukt gaat, hij bij de Sinaï terechtkomt. Maar daar heeft God hem niet heen gewezen. Dat heeft wereldwijd gedaan. Evangelist heeft gezegd, daar is het licht. Daar is het nieuwe Jeruzalem. Richt daar je voet heen. Maar onderweg kwam die wereldwijs tegen. Die zei, oh man, wat heb je een pak op je rug. Ja, zegt hij, een pak op mijn rug, verschrikkelijk. Wederaf, graag, dolgraag. Hij zegt, nou, dan moet je daar wezen. Daar woont de meneer Wettisch en hij heeft die en die zoons en die zal je er wel van dat pak afhelpen. En toen is hij daarheen gegaan. En toen kwamen er stemmen en donderslagen en bliksemschichten uit die berg. Dan moet je voor twee dingen oppassen. Dan moet je niet zeggen, oh, we hebben niks meer met die wet te maken. We hebben niks meer met die zondekennis te maken. Want dit is de realiteit van het nieuwe leven. Dat waar het nieuwe leven is, het strijd voelt tegen de zonden die hem overgebleven zijn. En een van die zonden die in mij overgebleven is, dat is dat zoeken bij Wettisch. Bij de Sinaï. Daar wil God me niet hebben. Maar daar trekt mijn verdorven vlees naartoe. Omdat ik weiger te buigen onder de theologie van het kruis. Daarom heeft Luther het in zijn schoenen gedaan. En daarom heeft Luther midden in de nacht het dek van hem afgetrokken. En liet hij zich verstenen. Om als een boetvaardige voor God te komen. Want hij hoopte aan het eind van zijn boetvaardigheid de genade God te vinden. Totdat Van Staupitz zei, Martinus, die boetvaardigheid, die begint bij de aanschouwing van een genade God. Dat is, je moet het niet omkeren. Dat vinden van een genade God is niet het resultaat van uw boetvaardigheid. De boetvaardigheid is een vrucht van de openbaring van Gods genade. En toen, in die nacht, toen is het licht in Luthers hart opgegaan. En toen heeft hij de God van Mozes mogen zien. De ik zal zijn, die ik zijn zal. Die is rechtvaardig, niet die werkt, maar die gelooft in hem. Die goddeloze rechtvaardig, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Want de rechtvaardige, die zal uit het geloof leven. Toen zag hij dat het was de rechtvaardigheid die God voorgesteld had in de gekruiste Christus, die hij gegeven had tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En toen heeft hij zijn Jezus omarmd, met zijn naakte en verkleumde en verdorde en uitgeteerde ziel. Toen heeft hij met zijn lamme armen zijn Jezus omarmd. En toen was hij zalig. Toen was hij zalig. Toen was hij reformator. Toen was hij hervormer. Toen was hij zelf gereformeerd. En toen kon hij spreken. Toen al. Hier sta ik. Ik kan niet anders. God help mij. Geliefden, jongens en meisjes, vaders en moeders. Als dit liefde vuur uw ziel niet doorgloeit, zeg ik. Dan zult ge vroeg of laat de strijd opgeven. Maar wanneer dit het verlangen van uw hart is. Wanneer de glans van het kruis ook uw ziel heeft doen verlangen. En wanneer de heerlijkheid van Jezus Christus uw hart in wederliefde heeft doen ontvonken. Hoop dan op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, dan zal er verlossing komen. Laat mijn volk trekken, opdat het mij dienen in de woestijn. Opdat het mij een feest houdt. Ach, ik hoor er nog een enkele onder ons zeggen. Een feest, dominee. Hoe durf je dat nou te zeggen? Ik geloof dat ik uitgeleid ben uit het diensthuis van Farao. Maar een feest, nou nee, ik kan niet zeggen dat mijn leven een feest is. Beslist niet. Vergeet dan niet dat Israël uit Egypteland in de woestijn gekomen is. Dat Kanaan wacht. Maar vergeet ook niet dat in de woestijn het feest reeds begonnen is. Het is waar, we zijn hier nog in de woestijn, ook wij. Die door God verlost zijn. Die Gods kinderen genaamd worden. Die Jezus Christus hebben liefgekregen. Als het hoogste van onze blijdschap. We zijn nog in de woestijn. We zijn nog niet thuis. Maar is het feest niet reeds begonnen? Als hij ons voedt uit de hemel. Met het verborgen manna. Is het feest reeds niet begonnen? Als hij water voortbrengt. Uit een kei der rots. En de leven mogen. Onder de bedekkingen van zijn genade. Is het feest niet begonnen. Als hij ons beschermt tegen de koude nachtwind. En tegen de gloed van het zomerzonnevuur. Door de wolk- en vuurkolom. Onze Heere Jezus Christus. Is het feest niet reeds begonnen. Als hij voor ons aangezicht heen zendt. Mozes. Aaron en Mirjam in den zoon van zijn liefde. Jezus Christus van wie Paulus zegt. Laat ons met leidzaamheid lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is. Zie je op de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Jezus Christus
die om de vreugde hem voorgesteld, het kruis gedragen heeft en de schande heeft veracht, begint dan onze ziel niet soms, beklemd door duizend zorgen en duizend doden, te zingen: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw goedheid zal bestaan, want uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk. Goed, amen. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen uw naam hartelijk dank voor het evangelie van uw genade, dat gij in het midden van onze ellende laat prediken, waar onze ziel houvast aan heeft, beide in leven en in sterven. Heere, doe ons, terwijl we in de woestijn wat rond zwerven, eer de Kanaan mogen binnengaan, verzekerd zijn van de hulp van God in al ons kruis. Doe ons zien op degene die ons voorging, hem, de grote ambtsdrager in de hemel, die zijn werk door niets en door niemand zal laten afbreken, omdat hij is de ik zal zijn, die ik zijn zal. Maar maak ons ook door uw genade tot zulke Mozes en zulke Aaron, tot zulke Luther en tot zulke Calvijn, als mannen en vrouwen, als jongens en meisjes, om in deze wereld te staan met het naakte woord van God, zeggende: al zo zegt de Heere, laat mijn volk trekken in de woestijn, dat het mij al daar een feest houdt. Heere, doe ons geloven in de onvergankelijke kracht van uw woord, en hopen op die overwinning die ons reeds is toegebracht in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Wil ook dit uw gunstvolk in uw barmhartigheid nabij zijn. Wil samen met de raad der kerk onder uw vriendelijk oog en opzicht doen leven. Geef ook ons, uw dienaar, wijsheid in de roep die van deze schapen tot ons gekomen is, om dit volk te leiden onder u, Heer Jezus Christus, in de grazige weide en aan de waterstromen van uw genade. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Doe ons u volgen. Dit vragen we van u ook voor de week die voor ons ligt. Sterk ons in onze arbeid, bekrachtig ons in de strijd waarin we staan. Zegen de arbeid der liefde, die ook in de week aan ons ten koste gelegd wordt, als ook aan onze kinderen. Op de scholen waar ze het onderwijs mogen ontvangen, uit het genadewoord van u, o trouwe verbondsgod. Op de catechisaties, de zonderschool en de verenigingen, laat het al van u gezegend zijn. Wil brandende harten geven aan allen die op welke wijze ook het woord uwer genade mogen doorgeven, ook aan onze kinderen, en sterk ze daarin met uw liefde en genade. Wil u ons nabij zijn als we weer naar huis gaan. Wil met uw beschermende hand over ons de wacht houden, ook in deze nacht. Hoor ons gebed, o God, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 81, het 11e en het 12e vers.
Thank you. aangaat en veel in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.